Laten we samen in een moment van stil gebed dit samen zijn aan de Heer opdragen. Welzalig hij wiens overtreding vergeven en wiens zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Laten we ook samen het tweede en het derde couplet van 399 zingen. Allemaal hartelijk welkom op deze eerste zondag van het nieuwe jaar. Fijn dat we dit nieuwe jaar ook weer mogen beginnen. We zijn afgelopen week bij elkaar gekomen toen we het oude jaar, het jaar afgesloten hebben met dank in onze harten. En we mochten met vertrouwen vooruitzien naar het komend jaar. We hebben met elkaar nagedacht over het feit dat de Bijbel ons heel wat keer oproept om ons geen zorgen te maken voor het nieuwe jaar, omdat hij precies weet hoe het jaar eruit ziet en we mogen achter hem aangaan en hij weet precies wat nodig is. In ieder geval allemaal zoals we hier zijn en de velen die ook misschien op afstand deze dienst beluisteren, een heel gezegend nieuw jaar waarin de Heer tot zijn doel zal komen in ons persoonlijk leven. Dat is ook de reden waarom dat we dit lied met elkaar gezongen hebben. Hij mag het middelpunt zijn van ons verlangen. Heere God in de hemel, we willen u heel hartelijk danken dat we zo als gemeente vanmorgen op deze eerste zondag van 2015 hier weer bij elkaar gekomen zijn. U heeft ons bewaard. We hebben met u het jaar af mogen sluiten. En we mogen met u dit nieuwe jaar beginnen. Heer, voor ons nog een onbekend jaar, voor u allang, allang bekend. We lezen zelfs in uw woord, Heer, dat al de dagen die nog zouden komen bij u allang bekend zijn. En daarom is het zo goed, Heer, om op u te vertrouwen en niet voor u uit te lopen, maar u te willen volgen. Heer, en ook al komen er grote moeilijkheden in ons leven. Ook al komen er dalen van diepe duisternis, dan mogen we weten, u bent bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Heer, dan mogen we leven vanuit die troost en vanuit die wetenschap dat u er altijd bent. Heer, u heeft ons niet een makkelijk leven beloofd. Vooral ook als je christen bent, dan zullen we op heel wat manieren beproefd worden. Maar u heeft ons wel beloofd, Heer, dat we straks voor altijd met vreugde bij u mogen zijn. U heeft ons wel beloofd, Heer, dat u met de beproeving ook voor de uitkomst zult zorgen. Heer, u heeft ons beloofd, ik ben met je al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Wat is goed, Heer, om dat zo te mogen belijden vanmorgen aan het begin van deze dienst. En dat we mogen weten, Heer, dat u ons nooit alleen laat, ook dit jaar. Heer, wilt u dit jaar tot uw doel komen in ons leven? En dat u het middelpunt bent van ons verlangen. Heer, door de commercie om ons heen wordt ons verlangen zo bepaald voor andere dingen, naar andere dingen toe. Maar ik wil u vragen, Heer, laat het zo zijn dat uw woord en uw geest ons leven zo beheersen dat ons verlangen in de eerste plaats naar u toe is. Heer, zoals we dat ook vanmorgen met elkaar gezongen hebben. Wil u bidden, Heer, voor de zieken in de gemeente? We willen in het bijzonder voor onze zuster Margje Schuiling bidden. Heer, u kent haar, u kent ook haar zwakheid. En ik wil u bidden, laat het ook zo zijn dat maandag de juiste beslissing genomen zal worden. Heer, we voelen met haar mee en we brengen haar in het gebed tot u. En wilt u alstublieft uw zegen ook voor Henk in haar leven, in hun leven geven. Ik wil ook danken, Heer, voor het bericht van Dirk van der Horst, dat hij ook op afstand met ons als gemeente verbonden is. Wilt u hem bemoedigen? Wilt u hem alstublieft ook genezing schenken? En met hen willen we bidden voor alle zieken in de gemeente. U kent hen, wij kennen hen ook bij name. We willen hen bij u brengen, Heer. Wees hen genadig. Schenk hen uw zegen en uw nabijheid. En zo het u wil is ook uw genezing en kracht. Heer, zo willen we bidden. Wilt u ons deze dag zegenen? Wilt u met alle activiteiten zijn in de gemeente? Ook Sun Kids, dat deze week gehouden wordt. Heer, we danken u dat we deze activiteiten mogen doen. Niet om ons, maar voor u, tot uw eer. Wil u bidden, Heer, wilt u het koor Shalom ook zegenen? Dank u wel dat ze vanmorgen in ons midden zijn. Heer, wilt u hen zegenen? Dank u wel, Heer, dat we mogen bidden voor uw volk Israël. Dank u wel, Heer, het is uw volk. En we mogen zo bidden voor de vrede van Jeruzalem. We voelen ons verbonden met alle broeders en zussen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, daar hebben we soms geen flauw benul van wat dat betekent. Dat mensen bedreigd worden met de dood. Of dat mensen gedwongen worden om Christus te verloochenen. Met bedreiging van de doodstraf. Heer, wilt u ons laten beseffen dat het zo'n voorrecht is om in vrijheid te mogen leven. En zo willen we bidden, Heer, wilt u onze broeders en zusters die het zo moeilijk hebben kracht geven om vol te houden. Heer, zo willen we deze dag dit samen zijn aan u opdragen en wilt u ons alstublieft zegenen. In Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen. Als koor Shalom en dirigent Jan-Willem Dokter wens u allen een gezegend 2015. We zingen vanmorgen 4 liederen in 2 blokjes van 2. Het eerste lied wat we zingen, dat is een lied dat in het Frans gezongen wordt. Le Seigneur est la lumière et mon salut. De Heer is mijn heil en mijn zegen. Het tweede lied is Geven, ook bekend als een gebed voor vrede.
Dank jullie wel voor deze prachtige liederen. Daar word je stil van. En leef je om jezelf te geven. God heeft zoveel gegeven. En daar gaat ook 2 Korinthe 5 over, wat we met elkaar gaan lezen. 2 Korinthe 5, vers 11 tot en met 21. Dit is het gedeelte waar we, en ik zeg met nadruk, vandaag met elkaar over gaan nadenken. Vanmorgen het eerste stukje en vanavond het tweede stukje. Vanmorgen over een nieuwe levenshouding en vanavond over een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen, wat we hier in dit gedeelte lezen. 2 Korinthe 5, vers 11 tot en met 21. Daar we dan weten hoezeer de Heere te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen. Voor God echter is ons bedoelen openbaar, en naar ik hoop is het ook voor uw geweten openbaar. We prijzen ons niet opnieuw bij u aan, maar we geven u gelegenheid tot roem over ons, opdat gij niet verlegen staat tegenover hen die roem zoeken door uiterlijkheden, maar niet door het hart. Want het zij wij in geestvervoering kwamen, het was in de dienst van God. Het zij wij nuchter van zin zijn, het is ter wille van u. Want de liefde van Christus dringt ons. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien we al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. We zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande, in naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Twee hele belangrijke zinnen in dit gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. De liefde van Christus dringt ons. Een totale nieuwe levenshouding. Nieuw levensmotief. En het tweede, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Wat betekent dat? Om een nieuwe schepping te zijn. Hoe word je een nieuwe schepping? Daar gaan we vanavond met elkaar over nadenken. Maar nu eerst dat eerste, die nieuwe levenshouding. Paulus had het moeilijk met de gemeente in Korinthe. Hij werd niet geaccepteerd. Vanavond zullen we zien dat er in de gemeente in Korinthe 4 stromingen waren. De ene stroming noemde zich, ik ben van Paulus. De andere stroming noemde zich, ik ben van Apollos. Een derde stroming die noemde zich, ik ben van Petrus. En een vierde stroming die zei, wij zijn van Christus. 4 stromingen in de gemeente, waardoor Paulus er eigenlijk helemaal niet meer van pas kwam, helemaal niet meer bij hoorde. 1,5 jaar had hij in Korinthe gewerkt. Hij kreeg alle ruimte om zich in te zetten voor de verkondiging van het evangelie. En er waren heel veel mensen daar in Korinthe tot geloof gekomen. De gemeente groeide. Eerst kwam hij in de synagoge, Daarna werd hij uit de synagoge geworpen en kwam hij samen in het huis naast de synagoge. De gemeente ontstond, maar de gemeente veranderde. Paulus hoorde er eigenlijk niet meer bij. Wat bewoog Paulus? Wat was de drijfveer van Paulus? Wat was zijn levenshouding en onze levenshouding? We hebben de afgelopen tijd met elkaar nagedacht over het jaarmotto nieuw. We hebben met elkaar nagedacht over nieuw zijn in ons denken. We hebben elkaar nagedacht over nieuw zijn in ons gevoel, in onze emoties. We hebben met elkaar nagedacht over nieuw zijn in onze wil, in onze daden. Nieuw, wat betekent dat? Ook hier in dit stukje. Nou, er zijn hier drie dingen die hier in dit gedeelte, dat eerste stukje, naar voren komen. Inderdaad, nieuw zijn in ons denken. Want wat staat er in vers 11? Daar wij dan weten. Het is in onze gedachten doorgedrongen. Wat weten we dan? Hoezeer de Heere te vrezen is. De vreze des Heeren is het begin der wijsheid. De vreze des Heeren, die maakt rijk. De vreze des Heeren kan ons leven totaal veranderen. Onze levenshouding veranderen. Daarbij weten hoezeer de Heeren te vrezen is. Betekent dat dat we bang moeten zijn voor God? Zeker niet. Het betekent dat wij rekening moeten houden met de majesteit, met de grootheid, met de aanwezigheid van God. In een stukje daarvoor, daar zegt Paulus, want wij allen zullen voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. Er komt een moment, jongens en meisjes, broeders en zusters, jongeren onder ons, dat we bij Jezus zullen zijn. Of dat dit jaar gaat gebeuren? Ik weet het niet. Vorig jaar was het voor sommigen van de gemeente dat ze bij Jezus kwamen. Maar dit komende jaar, het zou zomaar eens kunnen zijn dat we dit komende jaar voor het aangezicht van de Heer Jezus moeten verschijnen. Mogen verschijnen. Elke dag brengt ons dichter bij dit moment. En Paulus wist dat. Dat was een nieuw denken in hem. En dat denken in hem heeft zijn leven zo beïnvloed, dat hij zei, vanaf dit moment dat ik weet dat mijn leven eindigt voor het aangezicht van de Heer Jezus, daar gaat mijn leven naartoe, heeft Paulus gezegd, ik wil niets anders dan, nou hier staat, trachten wij mensen te overtuigen. In de Statenvertaling staat, wij proberen mensen in beweging te brengen om te gaan geloven. Of in een andere vertaling, daar staat zo mooi, wil ik niets anders dan mensen winnen voor Christus. Nou, dat is de missie van onze gemeente. Wij willen mensen winnen voor Jezus. Nu kan het nog. Elke dag komt het moment dichterbij dat het ophoudt. Dat dit aardse leven voorbij is. En ik hoop dat wij zo dit nieuwe jaar ingaan met de gedachte, dit jaar brengt ons dichter bij dit moment. En als je dit goed in je gedachten houdt, dit nieuwe denken, wij zijn op weg naar onze ontmoeting met de Heer Jezus, dan gaan we anders leven. Dan bereiden we ons daarop voor. Elke dag een dag dichter bij Jezus. Een nieuw denken, dat weten we. Het tweede wat hier naar voren komt in dit stukje, dat is, want de liefde van Christus is onze drive, zou je kunnen zeggen. Daar gaat het om, de liefde van Christus. De liefde van Christus dringt ons. Ik vind het trouwens heel mooi dat Paulus hier die uitdrukking gebruikt, niet de liefde van Jezus, maar de liefde van Christus. Hij gebruikt hier heel uitdrukkelijk de naam Christus. De liefde van Christus. Waarom? Waarom niet de liefde van Jezus? Het gaat om de liefde van Christus. Als Paulus hier gebruikt de liefde van Christus, dan spreekt hij hier over de liefde van de Messias. Dat is een ander woord voor Christus. Dat is het Hebreeuwse woord voor Christus, de gezalfde. De liefde van de Messias. De liefde van Christus. Als Christus was Jezus de koning, de priester en de profeet. De liefde van Christus. Voor hem de liefde van de koning. De liefde van de koning die de grote overwinning behaalde aan het kruis op Golgotha. De grote overwinnaar. De liefde voor zijn koning. De liefde voor de priester die het verzoeningswerk volbracht heeft op Golgotha. En ons terugbracht in onze relatie met God. De liefde voor de profeet. De profeet die gesproken heeft. De profeet die vandaag nog steeds spreekt. De liefde voor Gods woord. De liefde van Christus dringt mij. Paulus heeft een totale verandering in zijn leven meegemaakt. In zijn gevoelsleven, in zijn denken. Hij wist, elke dag brengt mij dichter bij mijn ontmoeting met mijn Heer. In zijn gevoelsleven, de liefde van Christus dringt mij. Paulus was een fanaticus. Paulus die was totaal veranderd en vervuld met deze liefde. Paulus was op weg naar Damascus. En Paulus die streed in zijn eigen kracht. Dat was de drijfveer van zijn leven. Niet de liefde van Christus, niet de liefde van God, maar zijn eigen ijverzuchtige karakter. En de Jezus die kwam Paulus tegen, op weg naar Damascus. Hij viel van zijn paard af, hij was verblind. En hij zei, Paulus zei, Saulus zei, wie bent u? En dan zegt de Messias heel eenvoudig, ik ben Jezus, die jij vervolgt. En dat is de grote ommekeer geweest van het leven van Paulus. Niet meer zijn naijver die hem dreef, maar de liefde van Christus ging hem drijven. Jezus had natuurlijk ook tegen Paulus kunnen zeggen, tegen Saulus kunnen zeggen, wat heb je met Stefanus gedaan? Je was erbij, je hebt je goedkeuring gegeven. Wat heb je met al die christenen gedaan die je in de gevangenis gegooid hebt, die je gedood hebt? Christus, de Heer Jezus, had Paulus ter verantwoording kunnen roepen. Zeg, je moet eens weten hoeveel christenen jij de dood ingejaagd hebt. Niets daarvan. Jezus roept hem niet ter verantwoording. Jezus komt Paulus tegemoet met, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Liefde, niet veroordeling. Deze Paulus heeft in Christus zoveel vergeving ontvangen. Hij had er soms wel eens moeite mee. Soms zei hij wel eens, je moet eens weten, ik ben de ergste zondaar onder de zondaren. Ik heb de gemeente vervolgd, ik heb de gemeente gedood. Ik ben de minste. En toch was Paulus zo vol van de liefde van Jezus. De Heer Jezus heeft er een keer een prachtig mooi voorbeeld gegeven. Ik heb er pas ook iets over verteld in een van de begrafenisdiensten de afgelopen weken. Hij vertelt op een gegeven moment gebeurt dat Simon, een fariseer, de heer Jezus uitnodigde. En terwijl de heer Jezus aan tafel zat bij Simon de fariseer, kwam er een zondares binnenlopen die bekend stond in de stad als zondares. Nou, dan weten wij waarschijnlijk wel wat daarmee bedoeld wordt. Een vreselijk slecht mens. En deze vrouw die kwam binnen, die huilde bij de voeten van Jezus, maakte de voeten nat van Jezus, droogde die voeten af met haar haren, zalfde de voeten van Jezus met mirre. En Simon de fariseer dacht, haha, zien we wel, deze Jezus die weet niet eens wie die vrouw is. Hij moest dus weten. En dan zegt er Jezus tegen Simon, want de Jezus die kent onze gedachten, die weet precies wat er in ons hart zich afspeelt, die kent jou van binnen en van buiten. Dan zegt er Jezus tegen Simon, Simon, luister eens. Er was een man, die had twee schuldenaars. De ene was een 50 schellingen schuldig en de ander 500. En hij schold het hen beide vrij. Wie van deze twee zou deze man het meest lief gehad hebben? En dan zegt Simon, nou, degene die het meest kwijtgescholden is, die zal hem het meest lief hebben. En dan zegt de heer Jezus, je hebt gelijk. Degene die het meest kwijtgescholden, degene die 500 schellingen kwijtgescholden is, die zal hem het meest lief hebben. Simon, ik ben in jouw huis gekomen. Water voor mijn voeten heb jij me niet gegeven. Deze vrouw heeft met haar tranen mijn voeten gewassen. Een kus heb jij me niet ter verwelkoming gegeven. Maar deze vrouw heeft zelfs mijn voeten gekust. Olie waarmee je mij gezalfd hebt, heb jij mij niet gegeven. Ik ben dus kennelijk niet een eregast van jou. Maar deze vrouw heeft mijn voeten gezalfd. Simon, en dan zegt de Jezus zo mooi. Deze vrouw betoonde mij veel liefde. Deze vrouw betoonde mij veel liefde. Wie weinig vergeven wordt, betoont weinig liefde. Wie veel vergeven wordt, betoont veel liefde. En dan staat er, en met hen waren velen aan tafel aanwezig. En ze zeiden, wie is deze die zelfs de zonden kan vergeven? We zitten vanmorgen met Jezus aan tafel. En Jezus heeft ons vele, vele zonden vergeven. Hij heeft ons veel kwijtgescholden. Aan hen die veel kwijtgescholden is, hij zal ook lief hebben. De liefde van Christus dringt mij. Toen Paulus begrepen had met welke liefde Jezus hem tegemoet gekomen is, wat Jezus hem vergeven heeft, toen was Paulus zo vol van de liefde van Jezus. Vanaf dat moment was de liefde van Jezus de hele drive van het leven van Paulus. Nieuw in zijn denken. Nieuw in zijn gevoelsleven. En ook wij vanmorgen mogen hem liefde betonen. En dan tot slot. Het derde wat we hier van Paulus lezen. Dan zegt hij zo mooi in het 14e vers. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn. Dat één voor allen gestorven is. Bij Paulus is tot het inzicht gekomen. Niet door wonderen en tekenen, niet door allerlei gebeurtenissen om zich heen, maar Paulus is tot het inzicht gekomen. Paulus heeft het begrepen. Dat één voor allen. Niet één uit allen of één van allen, maar één voor allen. Als hier staat in het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, dat één voor allen, en dat staat hier twee keer in het stukje, laten we het maar even lezen, vers 14, want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is, dus zijn zij allen gestorven en voor allen is hij gestorven. Eén voor allen. En als hier staat één voor allen, dan zou ik gewoon als het ware aan jou willen vragen, zet in plaats van het woordje allen je eigen naam er maar eens neer. Dat één voor Theo. Eén voor, vult uw naam maar eens in. Hij is voor ons gestorven, voor ons heel persoonlijk. Door de overtreding van Adam, Adam zondigde, en dan letterlijk, voor ons allen. Want in Adam, door die ene daad van Adam, zijn wij allemaal zondaren geworden. Eén voor allen, Adam. Door die ene daad van Adam zijn we allemaal verloren. Door die ene daad van gehoorzaamheid van Christus, één voor allen, zijn we allen gered. De daad van Adam was bepalend voor de hele mensheid. De daad van Christus is bepalend voor alle mensen. Eén voor allen. Als je denkt aan één voor allen. Toen in Wageningen, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, daar de vrede getekend werd. En de persoon die daar de vrede tekende, tekende de vrede voor wie? Voor ons? Allemaal. Hij deed het in plaats van het totale volk van Nederland. Eén voor allen. En zo werd de vrede getekend aan het kruis op Golgotha, als één voor allen. Het woordje wat hier gebruikt wordt, dat Christus is gestorven. Dat woordje gestorven heeft, ja, in de Nederlandse taal kun je dat niet zo goed duiden, maar de uitdrukking die hier gebruikt wordt is sterven als gevolg van veroordeling. Hij is niet zomaar gestorven omdat zijn lichaam vervallen is, maar hij is gestorven, hij is gedood. Dan staat er dat hij is gedood, één voor allen. Hij stierf niet voor zichzelf. Hij stierf voor allen. Met als gevolg, daar zegt Paulus het zo mooi, dus in Adam zijn wij allemaal zondaren. En in Christus, dus, wat is het gevolg daarvan? Zijn wij allemaal gestorven. Net zoals bij Adam alle mensen zondaren geworden zijn, zijn we door de dood van Christus, hier staat het heel duidelijk, dus zijn zij allen gestorven. En dan komt er een heel belangrijk woordje, wat wij heel vaak vergeten. Laat het maar eens even lezen in het begin van vers 15. Staat, dus aan het einde van vers 14 zijn zij allen gestorven. Je zou kunnen zeggen, als gevolg van Adam, dus zijn zij allen zondaren geworden. En als gevolg van Christus, dus zijn zij allen gestorven. En dan staat er in vers 15, en voor allen is hij gestorven. En dan komt er een heel belangrijk woordje. Opdat. Waarom? Wij denken heel vaak, hij is voor ons gestorven zodat we in de hemel kunnen komen. En dat is voor ons het allerbelangrijkste vaak. Als we maar in de hemel komen, als we maar behouden zijn, als we maar gered zijn. Nee, zegt Paulus. Dat staat er niet. Er staat, en voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Dat is het derde. Anders in ons denken. We komen elke dag dichter bij de Heer Jezus. Anders in ons voelen. Mijn drijfveer is, de liefde van Christus brengt mij in beweging. Anders in onze daden, anders in onze wil. Wat staat er? Opdat wij voor hem zouden leven. Hij heeft ons het leven gegeven. Hij heeft ons dat nieuwe leven gegeven. De opstandingskracht in mij. We zijn overgegaan vanuit de dood in het leven. Opdat wij niet meer voor onszelf leven. En dat bid ik u toe. Dat bid ik mijzelf toe. Voor dit komend jaar, dit nieuwe jaar. Dat wij weten dat elke dag ons dichter brengt bij onze ontmoeting met de Heer Jezus. Dat de liefde van Christus onze drijfveer is. Vol van de liefde van Christus. Omdat ons zoveel vergeven is. En dat wij niets liever willen, dat we niet voor onszelf leven. Horen we het goed? Niet in de eerste plaats voor onszelf leven, maar voor hem gaan leven. Dat we ons zo dit komende jaar toegewijd aan hem mogen geven. Bij de tafel van de Heer mogen we onze liefde betonen. En zeggen, Jezus, dank u wel voor wie u bent. Amen. We gaan lied 24 zingen over de liefde van God. 24 uit het supplement, 202 uit Johannes de Heer, O zee van Gods liefde. En tijdens het voorspel en het zingen van het lied zal er ook gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en voor het onderhoud van de gebouwen. Lied 202 uit de bundel Johannes de Heer.
volgende twee liederen die we gaan zingen. Het derde lied is Nooit meer nacht. Naar een thema van Ludwig van Beethoven. Doordat God de Vader zijn zoon zong, is voor ons nooit meer nacht. Het vierde lied, hebben we al eens eerder gezongen, dat is Hij is de adem van ons leven. We leven in duisternis, maar door de komst van de Heer Jezus, wat we pas weer herdacht hebben, sprak Hij ons vrij. Zijn licht verdrijft de nacht van de dood en de zonde.
hartelijk dank voor deze prachtige liederen. We hebben er echt van kunnen genieten. Jullie denk ik zelf ook wel, hè? Ja, hè? Ja, daar genieten we samen van. Heere God in de hemel, wat is het geweldig om zo vanmorgen hier op de eerste zondag van het jaar rondom met u aan tafel te mogen zitten. Heer, dank u wel dat ons heel veel vergeven is. Dat ons heel veel kwijtgescholden is. Dat Jezus voor ons, voor alle mensen gestorven is. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat we net zoals in Adam allen zondaren geworden zijn, zo mogen we in Christus allen gerechtvaardigd worden. Heer, dank u wel voor dat prachtige werk wat u gedaan heeft, Heer Jezus, aan het kruis op Golgotha. En we kunnen u daar nooit genoeg voor danken. Heer, wilt u ons helpen om in ons denken nieuw te zijn en te weten, Heer, dat elke dag ons dichter bij onze ontmoeting met u brengt. Wilt u ons helpen, Heer, om in ons gevoel nieuw te zijn en dat de drijfveer van ons leven de liefde van Christus mag zijn. Heer, dat we ook in onze wil niets anders willen dan niet voor onszelf, maar voor u te leven. Heer, zo willen we onszelf opnieuw aan u toevertrouwen. Wilt u deze week tot uw doel komen in ons leven? Ook dit komende jaar. Ik wil u ook bidden voor vanavond, als we met elkaar nadenken, Heer, over die nieuwe schepping die we geworden zijn, dat het oude voorbij gegaan is. Heer, wilt u ons dan vanavond ook een bijzondere zegen van u schenken. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Na afloop is de nieuwjaarsontmoeting, waarin we elkaar de hand kunnen schudden en elkaar nog even kunnen ontmoeten. Allemaal hartelijk welkom hiervoor. We gaan met elkaar ons slotlied zingen. En dat is, we hebben het eerste couplet al tijdens het avondmaal gezongen. Lied 548 uit Johannes de Heer. Het eerste couplet voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. En we zullen dat met elkaar staande zingen. Laten we heen gaan met God zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat we de Heer Jezus mogen zien. En hij zal terugkomen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.